Ik ga iets vertellen en daarna gaan we een tekst lezen, maar ik begin met een inleiding. Want als ik de tekst lees, dan geef ik het eigenlijk al weg. Wat kunnen wij op alle plaatsen en te allen tijden altijd gebruiken? Wat hebben we te alle tijden nodig, maar wat kunnen we ook op alle plaatsen en in alle tijden gebruiken? Wat? Het is een retorische vraag, maar je mag hem in je hart beantwoorden. Kijken of het klopt. Wijsheid. Amen. En de stelling dat wijsheid belangrijk is, vinden we eigenlijk al in de Bijbel. De Bijbel noemt wijsheid beter dan goud. Beter dan koralen. Beter dan zilver. Niets ter wereld kan tegen de wijsheid op. Dat is een stelling vanuit het woord van God. En iets wat dat een beetje illustreert, dat is de geschiedenis van twee koningen. De eerste koning is een mythologische koning. Hij heet Midas. Dus een niet bestaande koning. Koning Midas. En in de mythologie, in de Griekse mythologie, gaat het verhaal als volgt. Op een dag is er een sater, dat is een bosdemoon. En zo werkt het niet, maar in die mythologie werkt het wel zo. Demonen kunnen niet dronken worden. Maar deze sater die wordt dronken en die wordt afgevoerd naar het paleis van koning Midas. En koning Midas die behandelt die sater heel goed. Die vangt hem op, die verzorgt hem. En voordat die sater weggaat, mag koning Midas een wens doen. En hij zegt, omdat je me niet hebt gevangen genomen of kwaad hebt gedaan, mag je een wens doen. En Midas die hoeft niet lang na te denken. Hij zegt, ja, dan wens ik dat alles wat ik aanraak, dat het goud wordt. Dus goed, zegt die sater. En Midas die komt en die ziet een boom. En die gaat het meteen uitproberen. En hij pakt een twijgje en ja hoor, het is helemaal goud. Prachtig. Rood goud. Hij denkt, dat gaat goed. Hij pakt de steen van de grond en die verandert in rood goud. En hij wordt happy. Maar dan gaat hij eten. En ik weet niet wat hij allemaal heeft aangeraakt, maar hij... en zelfs zijn dochter, die hem wil troosten, verandert in goud. En dat is de oppervlakkigheid. Er is ook een andere koning, en dat is een historische koning, hoewel er zielen zijn die dat aanvechten, maar daar gaan we nu niet dieper op in. En dat is Salomo. En Salomo mocht ook een wens doen. Alleen degene aan wie Salomo de wens mocht doen, is geen mythisch figuur. Dat is de schepper van hemel en aarde, de God van al wat leeft. En die zei tegen Salomo, je mag een wens doen. Want Salomo had ik weet niet hoeveel offers gebracht. En weet je, ik word echt bij bepaald, je kunt God niet kopen. Ik kan God niet kopen. Ik kan hem niet kopen, echt niet. Maar ik kan God wel raken. Ik kan het hart van God raken. Hoe kan je het hart van God raken? Met liefde, oprechte liefde. Als je een kindje te eten geeft wat zou sterven en je zorgt voor het kind, raak je het hart van God. Je raakt het hart van God. Je kan Gods hart niet krachtiger aanraken. Als je iets voor de naaste doet. Maar je kan ook God eren door te investeren in het evangeliewerk. Want een kindje wat je te eten geeft tot het kindje oud wordt en sterft, is geweldig, dat moeten we blijven doen. Maar iemand die je wint voor de eeuwigheid, die niet gescheiden van God blijft in de eeuwigheid, is nog iets belangrijker. We moeten het allebei doen. En Salomo, die bracht offers. 1000 stieren werden geofferd. Ongelooflijk, was echt buitengewoon. En dat kwam uit het hart van Salomo. En dat raakte God. En daarom zegt God, Salomo, ik zie je hart. Je wil me echt dienen. Want een stier, dat kostte wat. Echt waar. En 1000 stieren. En God zegt, weet je mag een wens doen. En wat wenst Salomo? Hij blijkt al wijs te zijn. Maar hij vraagt om wijsheid. Hij vraagt om wijsheid, niet alleen voor zichzelf, vooral niet, maar wijsheid om het volk van God op een goede manier te kunnen leiden. En God zegt dat hij de beste keuze heeft gemaakt. En omdat hij niet voor zichzelf koos, en omdat hij geen goud vroeg of rijkdom, omdat hij geen niet vroeg of God zijn tegenstanders wilde doden en al dat soort andere dingen. Omdat hij God om wijsheid vroeg, zei God, omdat je dit gevraagd hebt, geef ik je wijsheid. Maar omdat je die keuze hebt gemaakt, geef ik je ook nog. En God heeft hem overvloedig gezegend. De man had echt alles. Alles. Maar daar komen we straks nog op terug. En nu gaan we lezen. Anders voelt u zich bekocht. Spreuken 9, vers 1 tot en met 6. Maar zie je, wij zijn vaak heel oppervlakkig. Hè? Wij zijn vaak net als Midas. Wij beslissen veel te snel en we denken niet na. En dan hebben we een zepert, zoals ze in Amsterdam zeggen. Prachtig boek, Spreuken. Spreuken 9. En dat is dichterlijke taal, hè? Dus u moet dit verstaan dat het dichterlijk is. De wijsheid is niet een persoon in de zin van dat je God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en ergens loopt ook wijsheid rond. Het is dichterlijke taal. En we lezen daar, Spreuken 9. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar 7 pilaren uitgehouwen. Ze heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel bereid. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij roept boven op de hoogten der stad. Wie onverstandig is, keren zich hierheen. Tot de verstandeloze zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat varen het onverstand, dan zult u leven en betreed de weg van het verstand. Prachtig, hè? Moet je thuis nog maar eens nalezen. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. Ze heeft haar 7 pilaren uitgehouden. 7 is het getal van de volmaaktheid, wijsheid. En ze nodigt de mensen uit. En wie roept ze? Wie onverstandig is, ga naar het huis van de wijsheid. Wie onverstandig is, ga op de uitnodiging van de wijsheid in. Als je dat doet, doe je iets verstandigs, ook al ben je onverstandig. En betreed de weg van het verstand. Mooi, hè? De wijsheid nodigt ons uit in dit verhaal om de weg van het verstand te betreden. We staan er nog niet op, maar de wijsheid nodigt ons uit en zegt, als je onverstandig bent, kom naar me toe en betreed de weg van het verstand. Stap op de weg van de wijsheid. Maar hoe voeg je in op de weg van de wijsheid? Want het is natuurlijk beeldspraak. En we kunnen niet zeggen, daar heb je de A1 en daar heb je de A10. En daar heb je de Kanaaldijk, de provinciale weg en een modderweg. Nee, het is een geestelijk principe. En hoe voeg je in van al die wegen op de aarde, al die kronkelpaadjes ook, en die doodlopende wegen, en natuurlijk de smalle weg. Maar hoe treed je op de weg van de wijsheid? Hoe voeg je in? Want je mag rustig weten, als ik mag kiezen, kies ik ook voor wijsheid. Boven alles liefde nummer 1, hoor. De liefde van God. Maar de tweede plaats wijsheid. Want wijsheid kunnen we overal gebruiken. In elke situatie. In de gevangenis, in eenzame opsluiting. In rijkdom, in overvloed, we hebben wijsheid nodig. We hebben altijd wijsheid nodig. Wijsheid, zegt Jacobus, die van boven komt. Anders wordt het eigen wijsheid. En daar hebben we niets aan. Het is geen bijbelstudie, maar goed. Nee, ja.
Zijn we er nu dom bezig dan?
Jij vooral. Doe je. Nee, we zijn niet dom bezig. Nee, maar er is een uitnodiging tot de wijsheid. En soms zijn we inderdaad, Kees, dom bezig. En ik zeg wij, hè. Dus de uitnodiging wordt gedaan. En hoe voegen we nou in op die smalle weg? Want dit is zo belangrijk. Hoe voegen we in? 3 principes. En een ander punt geef ik. Het begint met ontzag en diep respect voor God. Wij zijn vaak veel te lichthartig, te luchthartig, bezig met de dingen van God. God is ons maatje geworden. God is onze vriend geworden. En het is goed, want God is een vriend. En God is een vader, maar hij is ook God. Hij is God en in het Westen zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Dat diepe ontzag voor God. God is zo groot. We weten niet over wie we het hebben. En daarom maken we ook fouten. Er was een, ik heb het vaker verteld, een geweldige bediening van een zekere Jim Baker. Van coast to coast had hij uitzendingen in heel Amerika. Dat is groot. Dat is een enorme bediening. Er ging ontelbare miljoenen dollars gingen erin om. En de man komt tot val. En de man gaat de gevangenis in. En hij heeft een aantal zonden bedreven, onder andere fraude. En een bekende evangelist zoekt hem op en die zegt, Jim, wanneer ben je je liefde voor Jezus kwijtgeraakt? Wanneer is het fout gegaan, Jim? En hij zegt, weet je John, want het was die evangelist, die heette John. John, ik ben nooit mijn liefde voor Jezus kwijtgeraakt, maar ik ben mijn ontzag voor God kwijtgeraakt. Kijk, ik hield van mijn vader en moeder. Ik hou nog steeds van mijn moeder, maar mijn vader is verleden tijd natuurlijk. Maar mijn liefde voor hen had me er niet gebracht hoor, want ook het ontzag voor mijn vader was zeer heilzaam. Ik had ontzag voor hem. Ik was niet bang voor hem, soms wel als hij heel boos was, maar ik had ontzag voor hem. En dat is belangrijk. Ontzag en respect voor wie hij is. En hoeveel te meer voor God. En dat is wat de Bijbel ons leert. Ons eerste principe is, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Psalm 110. Het ontzag voor God, het respect voor God, is het begin van alle wijsheid. Daar begint het. Tweede punt vinden we ook in Spreuken 4, vers 7. Wat is het begin van de wijsheid? Natuurlijk, we hebben net gezegd, de vrees voor God, het ontzag voor God. Dat betekent dat je met God gaat rekenen, dat je gaat richten op God. En dan de tweede stap is, wijsheid is, het begin van wijsheid is, zoek naar wijsheid, verwerf wijsheid. In alles, in alle dingen van je leven. In je financiële situatie, in je relaties, in je werk. Zoek wijsheid. Vraag hoe werkt het. Ga op zoek naar een echte wijsheid. Doe er moeite voor. Als het belangrijker is dan goud. Als het belangrijker is, zegt de Bijbel, dan zilver. Als het belangrijker is dan koralen. Als niets er te boven gaat, dan wil je toch wijsheid vergaren. Nog boven geld. Maar met die wijsheid, in het kielzog van de wijsheid, komt vaak ook dat geld wat we nodig hebben. Drie, we moeten de juiste houding ontwikkelen naar God. Ik kom er steeds meer achter. Ik weet het natuurlijk al voor jaren theoretisch en ook vaak in mijn ziel wel. Maar onze houding is zo bepalend of God met ons verder gaat, of God ons helpt groeien, of God ons op een hoger niveau kan brengen. Veel mensen falen jammerlijk. God kan niet met hen tot hun bestemming komen, omdat ze de verkeerde houding hebben. De verkeerde houding. En één van die dingen is de verborgen hoogmoed. Ik blijf het zeggen, de verborgen hoogmoed. Dat is de geest van kritiek. Dat is de geest van aanstoot. Niet openlijk, maar in het hart. Die broeder zus, die zuster zo, die bediening dit, die dat, die dat. Als je dat hebt, stop je groei acuut. Want God kan niet meer met je werken. Want je oogt niet hoogmoedig, maar je bent hoogmoedig. Je kan echt zo door het leven gaan hoor. Maar je hart kan hier zitten. En God ziet je hart. En hoogmoed belemmert je. Hoogmoed, verborgen hoogmoed. Want als ik kritiek op Kees heb, en ik heb het vaker Kees, en jij op mij. Nee. Als ik kritiek op Kees heb, maar nu even serieus. Als ik echt kritiek op Kees heb, in mijn hart, wat communiceer ik? Ik ben beter dan Kees. En omgekeerd. En dat is liefdeloos en dat is hoogmoedig. En wat zegt de Bijbel? God weerstaat de hoogmoedigen. Hij weerstaat ze. En de nederige geeft die genade. Het is niet mijn zaak om Kees te beoordelen of veroordelen. Ik moet hem lief hebben en ik moet voor hem bidden. Ja, en als voorganger, als hij wat heeft, Als hij weer een keer een auto heeft gestolen, dan moet ik me zeggen dat het niet kan. Hè? Maar dat is wat anders. Maar we zijn zo slap in het Westen. We worden zo uitgespeeld. Daarom bedoel ik, die boze geesten zijn slim. Man, de ene kerk naar de ander scheurt. Omdat we zo geweldig slim zijn, nee, omdat we deze principes niet in acht nemen. We moeten niet stoer zijn. Er was een vent die solliciteerde als koetsier, dus dat is jaren geleden natuurlijk. Toen waren nog geen auto's. En er was een man, nee, die had een koetsier nodig. En hij liet verschillende mensen komen, hij had het laten omroepen. Ze plaatsten geen advertenties toen nog, hij had het laten omroepen. En er kwamen verschillende koetsiers. En had een sollicitatiegesprek. Jij zegt tegen de een, hij zegt, als jij mijn koets rijdt en we gaan langs een afgrond, tot hoeveel centimeter van de rand kun je mijn koets rijden met mijn paarden? Oh, zegt die man, toch zeker wel 10 centimeter, dat red ik wel. Oké, nou u hoort nog van me of niet? De volgende komt en die zegt, nou, ik ben echt goed hoor, ik kan 5 centimeter van de afgrond rij ik de koets van u, met de paarden, zonder dat ik val. Ik weet dat ik dat kan. De derde komt en hij zegt tegen die man, hij zegt, hoe ver kun jij de koets van een afgrond rijden met paarden? Hij zegt, oh, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Ik probeer altijd zo ver mogelijk bij de kloof vandaan te komen. Hij zegt, je bent aangenomen. We moeten niet overmoedig zijn. Als God ons zegent, moeten we niet denken dat we... En de duivel is er als de kippen bij, die geeft jou applaus. Hè? Het is de zegen van God, maar we zijn zo blind dat wij denken dat wij het gedaan hebben. En hij applaudisseert. Hij applaudisseert. En we worden hoogmoedig en het zal niet lang duren of hij pakt ons terug. Dus onze houding is belangrijk. Het begint met ontzag voor de Heere. En dan is het, dan verkrijgen we kennis. De vrezen voor God, dus rekenen met God, God nummer 1 stellen. Dat gaat wijsheid genereren in ons leven. En dan de tweede ding is dat we wijsheid gaan zoeken in alle dingen. Ik was er heel traag in, maar God heeft me door genade geleerd en door mensen en door bedieningen. En dan word je wijs en God schenkt je inzichten. Niet van jezelf, hij reikt het je aan, ook door andere mensen. En je houding is belangrijk. Jezus zegt het iedere keer, herhaal ik het. Wees, leer van mij, leer van mij, leer. Wat? Ik ben zachtmoedig, ik ben nederig van hart. Leer het nou. Je voorkomt zo'n hoop narigheid. Nou, wat belangrijk is voor ons is, om te weten, wijsheid is niet hetzelfde als intelligentie. En wijsheid is niet hetzelfde als kennis. Ze overlappen elkaar, ze hebben raakvlakken, maar het is niet hetzelfde. Dus als je kennis hebt, wil dat nog niet zeggen dat je wijs bent. Ik kan het met een voorbeeld aangeven. We kennen allemaal wel de verstrooide professor, de geniale professor. Supergeniaal. In zijn vakgebied onovertreffelijk. Onovertrefbaar moet ik zeggen. Fantastische man, briljant geleerde. Maar hij roert zijn koffie met zijn vulpen. Zijn stropdas zit hier en zijn overhemd hangt daar. En hij is sociaal onaangepast. Hij kan niet functioneren. Hij kan nog net... Ja, die mensen bestaan. Dus kennis is nog niet hetzelfde als wijsheid. Want als je die man aan zijn lot zou overlaten, zou hij omkomen. Met al zijn genialiteit. Nou, charceer ik een beetje, maar pakken we dit. En wat ook niet hetzelfde is als wijsheid, dat is intelligentie. Er is een film en die heette Good Will Hunting. Dat is een film gemaakt door Matt Damon, Ben Affleck en, hoe heet hij, Robin Williams. En die film die gaat als volgt. Er is een jonge man en het is een genie. Het is een briljante jonge man. Misschien wel de slimste in zijn eigen land. Een heel intelligent persoon. Maar hij werkt als conciërge op een universiteit. Als je wil mag je me een keer lenen, die film. En op een dag is er een professor en er is een groot bord. En die professor Die schrijft een hele moeilijke formule, schrijft hij er op het bord. En hij daagt alle leerlingen van de universiteit uit. Om dat aan het eind van het jaar te proberen, of op het eind van de maand op te lossen. Het is een uitdaging. En de volgende dag, dan komt die professor. En die schrikt. Want die ziet dat er iemand dingen heeft weggeveegd. En hij wil kwaad worden, maar daarna gaat hij goed kijken. En denkt hij, verhip. Die som is opgelost. Hoe kan dat in zo'n korte tijd? Hij weet niet wie het gedaan heeft. Dus die hele school wordt gevraagd. Wie heeft het gedaan? Maar het is die conciërge, die jonge man. Dat genie. En de volgende dag gebeurt het weer. En op een gegeven moment wordt hij ontdekt. En die professor die probeert hemel en aarde te bewegen. Om die intelligente jongen aan het studeren te krijgen. En hij zet gewoon die professor voor schut. Hij is ver boven die professor qua intelligentie. Maar hij is niet aangepast. Want hij pleegt vechtpartijen. Hij dreigt zelfs opgesloten te worden. Dus intelligentie, bedoel ik mee te zeggen, is niet hetzelfde als wijsheid. Je kunt briljant zijn en geniaal. En toch niet wijs zijn. Je kunt heel veel kennis hebben en toch niet wijs zijn. Kennis en intelligentie hebben raakvlakken met wijsheid, maar wijsheid is toch iets anders. Je kan een eenvoudige boer zijn, ik hoop niet dat ik wat boeren hier kwets, maar je kan een eenvoudige boer zijn en heel wijs, en je kan een top-econoom zijn en dwaas. Dus dat we die dingen nooit verwarren. Zijn er ook vijanden van de wijsheid? Even kijken, ik zal het niet te lang maken. Zijn er vijanden van de wijsheid? Want we kunnen invoegen op de weg van de wijsheid. We kunnen die betreden, wat de spreuken schrijver ons toe uitnodigt. Maar zijn er ook krachten die ons van de weg afsnijden, die ons in de berm brengen, die ons laten ontsporen? Die zijn er ook. Ik heb hier opgeschreven. Zijn er naast de punten die we bespraken om op de weg van het verstand te komen, ook zaken die ons van de weg af zullen brengen? En ik heb er hier een paar, want die zijn er. Wat zijn de vijanden van de wijsheid? Trots, hoogmoed, luister, dat wil zeggen praal en pracht en glitter en glamour en dat de mensen je adoreren. Hebzucht, genotzucht, hedonisme dus, hè. Dat zijn voorbeelden van vijanden van de wijsheid. Als deze dingen in ons leven gaan opereren, gaat het ten koste van onze wijsheid. Geloof me. Luister en trots. Luister maar wat er staat. Hoe Satan ten val kwam. Het staat in de Bijbel. Hoe Satan ten val kwam. We kunnen het lezen in Ezechiël 28 vers 17. Daar spreekt God door de profeet Ezechiël. En hij spreekt over de engel die in de hof was, dat is Satan. En dan zegt God, trots was uw hart op uw schoonheid. En met uw luister hebt u ook uw wijsheid teniet doen gaan. Hoor je dat? Wat zegt God tegen Satan, tegen de gevallen engel? Trots, trots was je hart op je schoonheid, op je luister. En met je luister heb je ook je wijsheid teniet doen gaan. Je vond je uitstraling, je reputatie, wat de andere engelen van je dachten, veel belangrijker dan wijsheid. Net als Midas, hij wilde goud. Hij wilde, dat staat ook in Jesaja, hij wilde gelijk worden aan God. Nee, het liefst boven God. Dat bracht al zijn schoonheid, zijn luister en zijn uitstraling hem. Trots en luister. Trots is ook zo'n verschrikkelijk ding, trots. Je mag best dankbaar zijn voor dingen en je mag op een gezonde manier trots zijn. Maar als het inhoudt dat je je gaat verheffen, dan heb je een probleem. Dan weet je niet wie je bent zonder Gods genade. Dan weet je ook niet, dan ben je ook vergeten al die mensen die het hebben mogelijk gemaakt dat je überhaupt iets kan presteren. Vanaf dat je peutertje was tot de dag van vandaag. Hoeveel hebben niet geïnvesteerd in je leven? En je moet vermanen en corrigeren en je moet verdragen enzovoort. Salomo, ons voorbeeld, nu in negatieve zin. Hij was de wijste man op aarde. En hij had overvloed. Hij had alles. Hij had de meeste slaven, de meeste vrouwen. Hij was de rijkste koning. Hij was de wijste koning. En zijn gebied was volkomen vrede. Iedereen roemde hem om. Hij had alles. En hij gaat de mist in. Hij gaat de mist in. Ik ga toch even opzoeken voor degenen die willen. 1 Koningen 11. Hoeft niet, maar als je een Bijbel hebt, 1 Koningen 11. Salomo die alles had. Eén Koningen 11, een aantal versen, beginnen bij vers 1. Vergeet niet, hij had alles, hè? Hij had alles, alles. Niet alleen materieel, ook immaterieel. Geestelijk. Hij mocht zelfs als eerste een tempel voor God bouwen. En dat mocht zelfs zijn vader David niet, om allerlei redenen. Koning Salomo nu had, behalve de dochter van Farao, vele vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken van wie de Heere tot de Israëlieten had gezegd, u zult u met hen niet inladen. Inlaten, sorry. Ik heb weer te veel verhuisd afgelopen maand. Gij zult u met hen niet inlaten. En zij zullen zich met u niet inlaten. Voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden. Zie je dat? In al zijn wijsheid lapte Salomo dit gebod van God aan zijn sandaal. En het bracht hem in de problemen. Hij had niets te zoeken bij die vrouwen. God had het verboden. Waarom? Discrimineerde God? Nee, waarom? Israël mocht zich niet mengen met andere volken. Niet omdat God discrimineert. Nu mag je je mengen met ieder mens. Dat is geen enkel probleem. Maar toen kon dat niet, want Israël moest als natie geconserveerd blijven, omdat uit die natie de Messias moest voortkomen. En als ze zouden opgaan in de volken, zou het plan van God niet uitgevoerd kunnen worden. Maar Salomo liet zich meevoeren en we zien verder dat hij gaat op een gegeven ogenblik. Dan wordt hij oud, maar hij blijft toch man, ondanks zijn ouderdom. En die jonge vrouwen, die winden hem om hun vinger. En al zijn wijsheid, net als Satan, met al zijn luister en al zijn wijsheid, die gaan te niet uit ijdelheid. En zeg maar rustig, op gebied van lust wordt hij verslagen. En hij gaat de goden van die vrouwen dienen. Triest. Met al zijn wijsheid. Met al zijn bezit. Daarom zegt God ook, of Jezus, gehoorzamen is beter dan alle offeranden. Ongehoorzaamheid is de zonde van de toverij. Hij kwam in het occulte. Hij ging Astarte achterna. En nog een aantal van die afgoden. Salomo, Salomo. Zo wijs. Maar één zwak punt. Lust. Oud worden, zwak worden, niet sterk. Niet luisteren naar de wet van God. Niet voldoende vrees voor de Heer. En hij gaat van de weg van de wijsheid af. En wat levert dat Israël op? De tweedeling van het Rijk. Niet tijdens zijn leven, hoor goed, want God zegt Salomo, het Rijk zal gescheurd worden. Het zal in tweeën gesplitst worden. Jij krijgt Juda en Benjamin en de andere 10 stammen, die worden van je afgescheurd. Die gaan naar je knecht. Maar, hoor goed wat ik zeg, of wat God zegt, liever gezegd. Maar omdat je vader David trouw was, daarom gebeurt het niet bij jouw leven. Dus dat is de zegen, hè, van tot in derde, vierde geslacht. God doet een hele hoop dingen in die koninklijke lijn omwille van David. En hij doet ook een hele hoop dingen omwille van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat heeft niks met de gerechtigheid van die mensen zelf te maken. Weet u waarom onze waarden en normen in Nederland, waarom het nog zo goed gaat? Dus aanhalingstekens, omdat de gerechtigheid van de christelijke generaties voor ons werkt nog steeds door. Maar die droogt op, net als het gras de afgelopen dagen. Het droogt op en dan gaan we een heel andere samenleving krijgen. En nog één voorbeeld hoe je van de weg af kunt komen. Nebukadnezar met misplaatste hoogmoed. Nebukadnezar stond op een muur. Dat waren kolossale muren. Het was een geweldige stad, Babylon. Een van de 7 wereldwonderen. En hij stond daar en hij keek. En wat riep hij? God had hem gewaarschuwd. Is dit niet het Babylon dat ik gebouwd heb? Tot lof mijn naam en nog een paar van die. En God leert hem een lesje in nederigheid. Want hij eindigt als een dier. God had hem al gewaarschuwd in die droom. Lees het maar. Genesis, Daniel 2. God had hem gewaarschuwd. Je moet je niet verheffen. En weet je wat zo vreemd is? Ik wil wedden dat Nebukadnezar nog geen steen op de ander heeft gelegd. Hij heeft geen steen gedragen. Zijn architecten hebben het uitgetekend. Zijn bouwmeesters hebben het gebouwd. Hij was alleen de machthebber. Gebeurt ook bij ons. Ik werkte pas in de Driehoven en er was een hoofdtechnische dienst. En die had een elektricien en die had een timmerman en die had een loodgieter. Het allemaal mensen, allemaal deskundigen, vakmensen. En wat er ook gefixt werd, hij zei altijd dat hij het had gedaan. Hij gaf alleen maar opdracht. En een collega van mij, die kon het niet langer hebben. En op een gegeven moment was er weer wat gerepareerd. Ik geloof een armatuur van een televisie. En mijn collega zei, ik zal zijn naam niet noemen. Ik zal hem Bert noemen, maar hij is lang overleden door allebei trouwens. Maar die zei, hey, heb jij dat gemaakt, dat ding dat kapot was? En hij zei vol trots, ja, dat heb ik gemaakt. Hij zei, je hebt helemaal niks gemaakt. Nou, en de woorden die toen volgden, die zal ik hier niet herhalen. Je hebt niks gemaakt, dat heb je collega's gedaan. En daar moet ik aan denken als ik Nebukadnezar zie. Ik moet altijd aan die twee mannen denken. We moeten niet roemen. We moeten niet roemen. Als we roemen, laten we in de Heere roemen. Hè? We hebben allemaal eens gehoord van een grote man van God. Hè? Grote vrouw van God. En dan denken we aan Billy Graham. En dan denken we aan, nou, noem je helden. Maar zo groot zijn ze niet. God is groot. En de salving maakt hen groot. En al die mensen waarvan we de namen niet kennen, die getrouw waren en die de bediening hebben gedragen door giften, door zich in te zetten voor de organisatie, die zijn net zo groot. Maar wij kikken nu eenmaal op dat soort dingen, aan persoonsverheerlijking. Maar roem alsjeblieft nooit, word nooit als Nebukadnezar. Is dit niet wat ik, helemaal niksje, helemaal niks. Hij werd een dier. God haalde iets van zijn verstand weg. Hij had lange haren, lange nagels. Hij was de eerste hippie. Hij had lange haren. Hij at gras. Ja. Nou, de vraag is, we gaan naar de afronding. Waar gaan wij voor, hè? Gaan wij voor goud, zoals Midas? Midas was geen Olympiër, hoor. Maar gewoon de koning die alles wat hij wilde aanraken, wilde die in goud zien veranderen. Zijn we een Midas? Gaan we voor goud? Gaan we voor rijkdom? Gaan we voor macht gedreven door trots zoals Satan? Gaan we echt voor macht en trots? Gaan we voor roem? Roemen we in onze werken? Kijk mij eens. Heb ik het niet gemaakt? Kijk eens wat ik gedaan heb. Kijk mij eens. Of zeggen we nou, ik ga toch liever voor de wijsheid als ik mag kiezen. En die andere dingen, dat zie ik wel, maar ik wil wijsheid van boven. De wijsheid die van boven komt is rein. Die vraag moeten we beantwoorden voor onszelf. Ik heb hem beantwoord. Ik maak hem niet altijd waar. Maar ik dank God voor dit principe in mijn leven. Ik durf te getuigen voor jullie allemaal en ook voor degenen die allemaal op vakantie zijn. En waar ik ook ben, ik durf te getuigen dat het mijn ontzag voor God is geweest en de principes van de Bijbel die me voor een hoop ellende hebben gespaard en bewaard. Dat durf ik te belijden. Ben je dan zo'n beroerde jongen? Weet ik niet. Durf ik niet eens een uitspraak over te doen. Maar ik weet dat het Gods goedheid is die mij staande houdt. Zijn genade alleen. Zijn wijsheid heb ik nodig. Wat belachelijk om te denken dat we slimmer dan God zijn. Wat een dwaasheid. Maar de vijand is geraffineerd. De vijand is geraffineerd, Frits. Ik zal Kees met rust laten, anders gaat hij het doorberekenen. Wil hij geld straks. Dus ik ga nu met je. Dan ben je christen en je bent op die smalle weg. En dan komt hij met allerlei verleidingsmodellen. Op alle mogelijke manieren waar hij zwak in is. En als hij zich niet houdt aan die principes, gaat hij erin met boter en suiker. En hetzelfde geldt voor mij. Daarom moeten we nederig zijn. Want als we nederig zijn, hebben we de juiste houding naar God. En dan hoeft hij ons niet te weerstaan. En dan luisteren we ook naar God. En dan zijn we veilig. Ik heb hier gezegd, bedenk, we hebben wijsheid nodig in alle situaties van ons leven. Er is behoefte aan wijsheid. De wijsheid roept ons, ze heeft haar huis gebouwd. Ze roept de onverstandigen, prijs God, ze roept dus ook mij, om naar haar huis te komen. En ze heeft ook gezegd, eet van mijn brood, drink van mijn wijn. Laten we eten van de wijsheid van God die van boven komt. Laten we drinken van haar wijn. Laten we wijs worden in de ogen van God. Laten we wijs worden. Ik kies voor de wijsheid. En wat wij kiezen en degenen die dit horen via de website of op een andere manier. We moeten zelf kiezen, maar ik kies voor de wijsheid. En de wereld, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Vooral als je jong bent. Ik doe even mijn ogen dicht. Dat betekent niet dat ik slaap heb, maar dat ik me moet concentreren. Als er iets is wat de boze geesten kunnen doen en de demonische dimensie, dan is het verleiden, misleiden. Naast intimideren kunnen ze ontzettend misleiden en verleiden. En ze weten het gras van de buren veel groener te maken dan dat het is. Al is het nog zo verdord en verrot, ze zijn meesters in het misleiden. En heel veel christenen hebben al gedacht, ik kom er maar bekaaid af. Want ik kan niet dit en ik kan niet dat en ik kan niet dit en ik kan niet zus. Maar mensen, wees op je hoede, je wordt misleid. Je ziet een Fata Morgana. Je denkt dat je palmbomen ziet en een heerlijk helder water en prachtige kokosnoten en de heerlijkste dingen. Maar als je er komt, En je gaat ervan proeven, uiteindelijk, je hebt alleen maar zand in je mond. Je hebt zand in je mond. Salomo ging de mist in, de wijste man, door lust. Door lust, hij ging de mist in. Satan, hij heette niet Satan toen, stond onder God. De hele, stel ik me voor, alle engelen die keken zo'n beetje van als hij voorbij kwam. Het steeg hem naar zijn hoofd, met zijn luister, zegt God, heeft hij zijn verstand niet gedaan. Nebukadnezar is waarschijnlijk, heeft het machtigste rijk ter wereld gesticht. Maar het steeg hem naar zijn hoofd. Hij vergat dat hij gewoon een mens was. Denk aan de rijke dwaas. Hij was dwaas. Hij had rijkdom. Hij had zijn zaakjes voor elkaar. Hij was geen domme man. Maar hij legde de verkeerde prioriteit. Hij ging niet voor zijn ziel. Hij ging voor zijn buik en voor zijn genot. En die nacht, zegt Jezus, die nacht eiste God zijn ziel. En waar is hij? In de eeuwigheid. Laat niemand je kroon nemen, zegt Jezus. Vader, dank u voor de wijsheid die van boven komt. Dat is een reine wijsheid, dat is een zuivere wijsheid. Dat is een bescheiden wijsheid, een wijsheid die u vreest, die ontzag heeft voor u. Dat is een wijsheid, Heer, die we moeten begeren, meer dan goud, zilver, koralen en wat ook. Dat is een wijsheid die ons beschermt tegen onze eigen wijsheid. En wat zijn we eigenwijze mensen? Ja. Maar dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het openen van uw woord dat licht verspreidt. Dat wijsheid schenkt aan de onverstandigen. Dank u wel dat u de wijsheid laat roepen. Dat haar dienstmaagden uitgaan om ons te herinneren. Om naar het huis van de wijsheid te gaan met de 7 pilaren. Om daar te eten van het brood van de wijsheid. Te drinken van haar gemengde wijn. Heer, geef ons genade dat we altijd voor wijsheid gaan. En dat goud, dat is uw zaak. Als u het ons toevertrouwt, geef ons dan voor alles de wijsheid om ook daar goed mee om te gaan. Amen.